Goedemorgen allemaal, hè? Zolang we elkaar al niet goedemorgen hebben gewenst. Dankjewel, ik denk dat ik eerst even een slokje neem. Ik heb een droge mond. Ja, vorige week hebben we met elkaar Pinksteren gevierd. De uitstorting van Gods geest over alle mensen. Niet alle mensen direct, maar niet meer beschikbaar alleen voor profeten en priesters. Nee, hij is beschikbaar voor alle mensen. Dat is geweldig. En ik wou daarop op doorbeduren. Want ik zat te denken, heer, hoe kunnen we hier nou mooi bij aansluiten? Want op die eerste Pinksterdag kwamen 3000 mensen tot bekering. Tot geloof in God. En wat gebeurde er op dat moment? In hun hart. Er vond een wedergeboorte plaats. We praten in onze gemeente eigenlijk heel weinig over wedergeboorte. Er staat ook niet zoveel van in de Bijbel. En ik wil jullie straks meenemen met het verhaal van Jezus in de ontmoeting met Nicodemus. Dat is echt prachtig. Als je erin gaat verdiepen, dan zie je dat een heel proces is. Maar het gaat om het wedergeboorte is zo fundamenteel. En dat vond daar ginds plaats. Ik wil jullie eerst een getuigenis geven van mezelf, wat ik hier in de voorbereiding heb meegemaakt. Het is best heel bijzonder. Ik hou er altijd van, dat preken ruim van tevoren voorbereiden. En ik merk altijd, wanneer ik ermee bezig ben, iedere keer als ik weer eens even een momentje mee bezig ben, ontdek ik altijd weer nieuwere lagen. Dus er gaat veel meer de diepte in. Dus nou, vorige week voor Pinkster had ik me eigenlijk al klaar. Ik was een beetje benauwd dat misschien Sietse nog eens een keer in mijn voeten water zou lopen. Maar nee, dat ging helemaal goed. De nacht van de eerste Pinksterdag op de tweede Pinksterdag. Ik moet even zeggen, wanneer ik God hoor spreken, is het voornamelijk in hoofdzaak, in allereerst begin, 's nachts. 's Nachts komen allerlei gedachten erboven, is je geest blijkbaar tot rust gekomen. En bij mij werkt het zo dat God mijn hart dan kan bereiken. Gebeurde op die nacht dat ik een heel onrustig gevoel had, een onzekerheid. Ik voelde een beklemming. Je zou bijna een angst kunnen noemen. En dat ging over dit woord. Ja, vreemd. Maar ik heb in de loop van de jaren geleerd dat wanneer ik een boodschap moet veranderen, en dat is een paar keer gebeurd hoor, dat echt soms een paar dagen van tevoren, dat je toch een andere boodschap moet brengen. Maar dan heb ik gemerkt, dan werkt God op een heel andere manier. Dan legt hij dat op mijn hart en ik word er ontzaglijk blij van. Dat is het en het kost me geen enkele moeite om dat op papier te krijgen en te vertellen. Dat is hoe God werkt. God die bij mij, zoals ik dat ervaar, die vult mijn hart met blijdschap erover en die vult mijn hart ook met de inhoud ervan. Dus ik dacht, dit is niet van God. Ik ga gewoon loslaten en ik ga slapen. En vlak voordat ik in slaap viel, kreeg ik een tekst in gedachten die hier duidelijk mee te maken had. Maar ik wilde me concentreren op één bijbelgedeelte. En dat ging wedergeboorte, het bad van de wedergeboorte, kreeg ik in mijn gedachten. Bad van de wedergeboorte. Dat kon ik me van vroeger wel herinneren. Had ik wel gehad. Daar staat een Titus. Ik ga slapen. Volgende morgen werd ik wakker en ik dacht, ik ga het eens even opzoeken. In Titus 3 staat het. Van 4 tot 8. En daar de eerste 3 versen, van 4 tot en met 7. Ja, dat is precies de samenvatting van wat ik vanmorgen met jullie wil delen. En toen gebeurde er iets toen ik vers 8 las. Het was net alsof God persoonlijk tot me sprak. Wat er staat letterlijk in de Bijbel. Deze boodschap is betrouwbaar. En daar staat erachter, ik wil dat je die boodschap met overtuiging vertelt aan de mensen. Wauw, die kwam binnen. Heb je een andere bevestiging nodig? Ik niet. Voor mij was het zo, het spreken van God. En net alsof het vlijmschip op mijn hart ging. Ja, nou, dank u, hè? Dat is gewoon heel duidelijk. Want wedergeboorte is best wel heel wat. Ik wil dus jullie meenemen vanmorgen in het proces waarin Jezus Nicodemus meeneemt om tot die wedergeboorte te komen. Het eindresultaat weten we niet. Maar een aantal hoofdstukken verder in Johannes zien we dat hij een aardige discussie heeft en het opneemt voor Jezus binnen de Joodse raad. En bij de begrafenis komt hij aan met linnen en dergelijke. Dus ik denk dat het best goed is met hem, goed gekomen is met hem. Dus we gaan bekijken wat wedergeboorte is. Ik ben in een christelijk gezin opgegroeid. Van mijn jeugd af aan is me ingegoten en ik hield van Jezus, weet je wel. Maar als ik daar naar de hand op terugkijk. Ik geloofde in Jezus, maar mijn leven veranderde niet. Wat ik in mijn jeugd allemaal gedaan heb, dat is echt gewoon niet goed, weet je wel. En later ga je erover nadenken. En dan denk je, ja, ik heb toch een stuk fundament gemist. En dat is toch wedergeboorte. Dus als je opgroeit, met name opgroeit in een christelijke gemeente, ja, geloof in Jezus en alles. Maar wat eronder zit, waarom, dat wordt vaak vergeten. En daar gaat het dan bij de wedergeboorte. Dus dat gaan we bekijken. Dus wat is wedergeboorte? Hoe ontvang je het? En waarom is het zo belangrijk? En waar leidt het toe? Het is echt belangrijk om dat te onderzoeken. Het begrip van wedergeboorte, of opnieuw geboren worden, of zoals het eigenlijk in de grondtekst staat in Johannes 3, dat is van boven geboren worden. Daarvan heeft Jezus het eerste onderwijs gegeven. En hij is ook de eerste die het woord gebruikt. Zeggen niet dat dat principe, dat begrip van wedergeboorte niet bestond. Nee, hij is de eerste die eraan die naam geeft. En daarvoor gaan we nu eerst lezen in Johannes 3. Dan wil ik rustig met jullie lezen. Vers 1 tot 15. Dat is een verslag van het gesprek van Jezus met Nicodemus. Ik weet niet, kun jij het ook op het scherm zetten? Dus Johannes 3, vers 1 tot 15. En er was een mens uit de Farizeeën. Zijn naam was Nicodemus. Ben ik te vroeg, te vlog? Nee, ga gewoon. Een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zeide tegen hem: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer de buik van de moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwondert u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem: hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei: bent u de leraar van Israël en u weet deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u dan geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En er is niemand opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel nedergedaald is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. We zien in dit gedeelte, Jezus doet alle mogelijke moeite om het duidelijk te maken voor Nicodemus. Dit is een verslag van Johannes. En eerst eens even in de goede context te krijgen. We zien hier dus een belangrijke religieus leider, een fariseer, naar Jezus toekomen. Hij wordt een leider van de Joden genoemd. Wat betekent dat, leider van de Joden? Dat betekent dat hij lid is van het Sanhedrin. De Joodse raad van 70 tot 72 mannen. Daar maakt hij deel van uit. De Joodse leiders waren dé religieuze leiders in die tijd in Israël. En het gezag, het religieuze gezag, werd gevormd door deze groep mensen. Kun je een beetje vergelijken zoals de kardinalen in de Rooms-Katholieke Kerk in Rome. Dus wanneer Johannes hem identificeert als een Joodse leider, dan geeft hij aan dat Nicodemus lid is van die Joodse raad. Het is dus belangrijk om te zien, het is iemand die heel veel kennis heeft van de schriften en van het Oude Testament. Dat is over hem dus. Hij kwam in de nacht naar Jezus. Waarom in de nacht? Ja, voelde dat eigenlijk wel duidelijk. Hij wilde gewoon niet publiekelijk gezien worden met Jezus. Want Jezus was heel populair onder het volk, maar hij werd veracht door zijn collega's in het Sanhedrin. Dat zou schade kunnen brengen aan zijn reputatie. Ik denk dat dat de achtergrond is van waarom hij 's nachts naar Jezus toe gaat. Derde punt dat opvalt, hij spreekt in de wij-vorm. Wie zijn dat? Zijn dat dissidenten binnen de Joodse raad? Dat kunnen ook zijn discipelen zijn. Maar hoe dan ook, er zijn een aantal personen die zich afvragen of de tekenen die Jezus doet misschien een diepere betekenis hebben. En als vertegenwoordiger van dit groepje komt Nicodemus met hun conclusie. Het is jullie dat opgevallen in dit gedeelte. Hij komt met een conclusie. Hij stelt geen vraag. Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze dingen doen die u doet als God niet met hem is. Punt. Dat was de conclusie van de gesprekken die zij hebben gevoerd. Dus ze zagen en erkenden de tekenen die Jezus deed, maar begrijpen niet waar ze naar verwijzen. Ze ervaren wel dat er meer achter zit. Ze merken iets op en gaan op onderzoek uit. Ze negeren het niet, zoals hun collega's in het Sanhedrin, die er geen aandacht aan schonken. En ik vind het bijna verschrikkelijk om dat te benoemen, maar het staat echt in Matteüs 12, vers 22 tot 32. Die kerels die waren zo vol van zichzelf en zo overtuigd van hun eigen kunnen, dat ze zeiden, ja, wat Jezus doet, dat is vanuit de Satan. Ja, ik kan het niet bedenken. Ik vind het verschrikkelijk. Maar je kunt dus zo negeren wat er plaatsvindt. En dit zie ik als een eerste fase van een geboorte. Die geboorte, die wedergeboorte, is ook een proces. Een proces. Een geboorte vindt niet zomaar plaats. Het begint met het ontvangen van het zaad. En dat is hier wat gebeurt. Dat er aan die geboorte vooraf gaat. Een geboorte komt niet zomaar uit de lucht vallen. Je moet opmerkzaam acht slaan op wat God doet. Ook hier nu onder ons. Door wat hij spreekt, door zijn woord, weet je wel. Ik noemde straks het voorbeeld van mezelf. Dat het, soms kan het woord zo binnenknallen in je hart. Er kunnen allerlei tekenen zijn. Maar sla er acht op. Ontvangen van het zaad betekent niet automatisch bevruchting. Ontvangen van het zaad betekent niet automatisch dat de bevruchting plaatsvindt. Dat zie je ook op die eerste Pinksterdag. Wanneer de Heilige Geest wordt uitgestort en er allerlei tekenen plaatsvinden die de mensen horen en zien, maar niet begrijpen. In Handelingen 2, vers 12 tot 13 staat, en ze waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dat zeggen? En de andere zei spottend, ze zitten vol zoete wijn. Een aantal mensen vragen zich af, wat wil dit zeggen? En anderen hebben er al een oordeel over. Ze zijn gewoon dronken. Ze denken niet verder over na. Ze willen er niet over nadenken. Ze negeren het, willen... Nou, anderen staan er wel open voor en willen verder luisteren. Wat is een les die we hieruit kunnen leren? Die tekenen die daar plaatsvonden, zijn voor iedereen zichtbaar. Ze kwamen daar voor het Pinksterfeest, dat was toen het oogstfeest, kwamen vele duizenden mensen, en wel tienduizenden, van die enorme massa, die maakt een flink deel mee wat daar gebeurt. Iedereen ervaart het. God biedt het iedereen aan. Niemand uitgesloten. De vraag is dan alleen, hoe ga ik ermee om? Wil ik erover nadenken? En zo gebeurde dat ook met Nicodemus. Hij gaat namens anderen op onderzoek uit. En besluit op zoek te gaan naar Jezus. De enige juiste bron. Nou, wauw. Hij weet wel waar hij het zoeken moet in ieder geval. Hij heeft het lef om in ieder geval naar Jezus toe te gaan. En bij hem te raden te gaan. En hij vertelt dus hun bevindingen. Ze zien die tekenen. Ze zien het als iets van Gods heerschappij, van Gods macht. Niemand kan die dingen doen tenzij God met hem is. Zij zien dat en dat is dus geen automatisme. Ze merkten dit op en dachten erover na en zij kwamen tot die conclusie. En misschien zit onder die conclusie van hun wel de onuitgesproken vraag van zijn dit misschien de voortekenen van het koninkrijk van God wat komen gaat? Ik denk dat dat de onderliggende vraag is. Want het is prachtig hoe Jezus hierop reageert. Ik vind het zo magnifiek. Als je ziet hoe hij met Nicodemus hierover bezig gaat. Dat is echt onvoorstelbaar. Het is echt een heel proces. Jezus negeert al die formaliteiten. Zoals de fariseeën elkaar begroeten. Van ja, een rabbi, een leraar en noem maar op. Al die complimenten. Jezus gaat er helemaal niet in. Hij heeft het helemaal niet nodig. Hij weet wie die is en heeft helemaal geen bevestiging van andere mensen nodig. Dat vind ik het mooie hierin. Jezus zegt, voorwaar, voorwaar. Dat is het woord wat in deze tekst wel 3 keer voorkomt. In de grondtekst staat gewoon amen, amen. Het zij zo, weet je wel. Heel belangrijk. Ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Hij zegt eigenlijk, Nicodemus, je ziet wel de tekenen, maar je begrijpt niet wat ze betekenen. Jezus maakt hem bewust wat er in zijn verwarde hart omgaat. Jezus zegt tegen hem, je mist iets om het te kunnen begrijpen. Je moet eerst van boven geboren worden, zoals in de grondtekst staat, om het te kunnen zien. Nicodemus ziet de tekenen, maar weet niet naar waar ze verwijzen. Naar het koninkrijk van God. En dat zit er bij hun. Als vraag zat het er wel in. Dus, wat zie je hier? Een professor. Onderlegd in de schriften. Maar ziet niet het koninkrijk van God. Hij weet alles van de schriften. Hij heeft alles gelezen. En alles over Jezus is kenbaar gemaakt in het Oude Testament. Maar hij ziet het niet. En Jezus wijst hem op wat hij mist. Er is een wedergeboorte nodig om het koninkrijk van God te kunnen zien. Niemand, dat is een tegenstelling wat anderen wel eens soms beweren, wat we gehoord hebben. Niemand wordt geboren als christen, als kind van God. Slechts één, dat is Jezus. Niemand die in deze wereld komt, komt in het koninkrijk van God. Voor jullie is misschien duidelijk, logisch, maar niet voor de Joden toen. Die fariseeën dachten dat ze in het koninkrijk van God geboren waren. Vanwege hun afkomst. Wij zijn kinderen van Abraham. Wij doen alle goede dingen. Wij hebben de wet van Mozes. Maar Jezus zei later tegen hen, jullie zijn geen kinderen van Abraham. Jullie zijn de kinderen van degene die jullie dienen. Het was dan de Satan. Het is precies andersom, hè? De enige personen die het koninkrijk van God zien en binnengaan zijn van bovengeboren mensen of getransformeerde mensen. Wij worden zijn gekocht door het bloed van Jezus. Als kinderen van God. Aangenomen kinderen van God. Maar geen geboren kinderen van God. Nicodemus begrijpt totaal niet wat Jezus zegt. We hebben niks van. Want als je kijkt zo nuchter naar dat antwoord. Dat is een raar antwoord van hem, weet je wel. Hij is helemaal in verwarring. In zijn verwarring zegt hij, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor een tweede keer de buik van de moeder ingaan en geboren worden? Hij probeert het letterlijk te verstaan. Maar Jezus bedoelt een geboorte uit God. Dus helpt Jezus hem met een meer toelichting. Meer uitleg. Hij haalt het gedeelte uit vers 3. Dat zegt voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Dat herhaalt hij in vers 5 alleen met twee kleine aanpassingen waarvan één een stuk duidelijkheid geeft. Voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest. Een enorme uitbreiding. Die twee teksten betekenen precies hetzelfde, maar hier legt Jezus dus uit. Opnieuw geboren worden is geboren worden uit water en geest. En dan kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus niet zien wordt nu binnengaan. Deze versen verschillen iets dus van elkaar, maar geven wel een stukje meer duidelijkheid. En zeker voor iemand als Nicodemus moet dat gewoon helder zijn. Wat bedoelt Jezus nu met uit water en geest geboren worden? Het water en geest geboren worden zijn geen twee verschillende geboortes. Het is één geboorte dat samenvalt uit water en geest. Dat is parallel met opnieuw geboren worden. Eerst moeten we nog even naar een detail voordat we verder gaan. En dat detail staat namelijk ietsje verderop. Nu we moeten kunnen kijken of we vaststellen wat Jezus bedoelt. Nadat Jezus zijn antwoord heeft toegelicht in vers 5, begrijpt Nicodemus het nog steeds niet. En dan wordt Jezus ook een beetje wanhopig, geloof ik. Want Nicodemus zegt, hoe kunnen deze dingen gebeuren? En dan antwoordt Jezus, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Hij is de leraar van Israël. Dat was zijn titel, dat was zijn taak. Dus komt dan de vraag naar boven, wat had Nicodemus moeten weten als de leraar van Israël? De ken van een deskundige van een leraar van Israël lag op het Oude Testament, het kennen van de schriften. Dus stelt Jezus Nicodemus verantwoordelijk dat hij als leraar niet begrijpt waar Jezus het over heeft. Jezus zegt dus, Nicodemus, jij professor in de schriften, kijk waar in het Oude Testament gesproken wordt over water en geest. In het Oude Testament wordt namelijk nergens gesproken over wedergeboorte. Ik zei net al, Jezus is de eerste die dat woord gebruikt. Maar er wordt wel op enkele plaatsen gesproken over water en geest. Dat is een ontzettende verduidelijking van wat wedergeboorte nu eigenlijk betekent. Jezus zegt eigenlijk, wanneer hij spreekt over water en geest, dat Nicodemus moet begrijpen waar Jezus het over had. Het meest treffende gedeelte hierover, over water en geest, staat in Ezechiël. In Ezechiël 36. Daar staat in vers 25, God zal rein water over u sprenkelen en u zult rein worden. En twee versen verder, ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Dus wedergeboorte stemt overeen met wat God beloofd heeft door de profeet Ezechiël. 6 eeuwen daarvoor. Namelijk dat hij de menselijke geest zal reinigen en een nieuwe geest zal geven. In hun binnenste. Hij neemt het bedorven, onbruikbare stenen hart weg en geeft ervoor een nieuw hart. Een nieuwe natuur door zijn geest. Maar hij is ook, kijk, je kunt een nieuwe natuur hebben. Adam en Eva, die hadden nog niet die verdorven natuur. Maar toch konden ze de niet gehoorzamen wat God zei. Je hebt daar een hulp bij nodig. Je hebt daar echt een hulp bij nodig. En dat is iets wat ik steeds meer zie. We zijn het zelf. He? Als je kijkt naar het volk Israël, hoeveel dingen gingen er niet fout? Soms denk ik, hoe is het mogelijk? Hebben God zo dichtbij? Ze zien zulke magnifieke dingen en toch dwalen ze binnen de kortste keren af. We hebben hulp nodig. En dat is wat Jezus beloofd heeft, wat God beloofd heeft. Dat er, je krijgt een kracht in je die je zal helpen. En dit is de transformatie van nieuw leven. En dat is wat ik in mijn eerste jeugd, in mijn jeugd merkte van, ik moet van binnen, er moet iets gebeuren. Ik heb een vernieuwing nodig. En het was best wel een stukje later hoor, het was het begin van mijn 30e jaren denk ik, dat ik daar echt pas achter kwam. Maar Jezus gaat nog verder om hem te helpen. Jezus zegt nog een keer met een andere vergelijking. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. Wat bedoelt Jezus hier nou met? Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Dat is iets wat je dus in het Oude Testament, in het begin van Genesis, alles werd geschapen naar zijn soort. En het bracht dingen voort naar zijn soort. Alles naar zijn soort. Dus een appelboom brengt appelen voort. En een druiventros brengt druiven. Een wijnrank brengt druiven voort. Dus dat is wat Jezus hier bedoelt. Wat hij wil zeggen, van hoe kunnen zelfzuchtige, egoïstische, menselijke wezens het leven van God voortbrengen? Dat kan gewoon niet. Dat is onmogelijk. Dat kan alleen maar als je een nieuwe natuur krijgt. En daar gaat het vanmorgen over. En dat wil ik, daar geloof ik heel mijn hart, omdat ik het in mijn leven gezien heb. Daar gaat het om. We hebben die nieuwe natuur van God nodig. Om goede vruchten te kunnen voortbrengen. Dus niet door natuurlijke afkomst, aardse afkomst, zoals de Joden zelf dachten. Het is onmogelijk om met je aardse natuur een morele verandering tot stand te brengen. We doen soms hele pogingen, maar dat gaat toch op een gegeven moment fout. Dat is alleen maar mogelijk door verandering van natuur. Reiniging van je hart. En er moet transformatie plaatsvinden. En door vervulling met de kracht van God door de Heilige Geest als helper vanuit die nieuwe natuur te kunnen leven. Dat is wat Jezus bedoelt met de nieuwe geboorte uit water en geest. Dus dat was weer een nieuwe, ik hoop dat jullie dat zien, dat is weer een nieuwe aanduiding voor Nicodemus en voor ons. Van zie naar de vruchten. Het is het enige mogelijk om goede vruchten door te brengen wanneer je dus een nieuwe natuur hebt gekregen. Het is onmogelijk de wereldsgezindheid te ontvluchten en Jezus te gehoorzamen dan door deze wedergeboorte. En dat is de bevruchting. Wanneer je dat gaat pakken, dan heeft er een bevruchting plaatsgevonden. Dan is er een nieuw leven in jou. Die nieuwe geboorte is dus veel meer dan vol van religie of het uitspreken van een geloofsbenijdenis. Het is een transformerende kracht. Dus wees niet verwonderd dat Jezus zegt dat we opnieuw geboren moeten worden. Het is een absolute noodzaak. Nogmaals, een voorbeeld van Jezus. In vers 8. De wind waait waarheen hij wilt en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Dus weer een aanscherping. Uit de geest geboren. De Heilige Geest doet het in ons. Het is nieuw leven, maar het is nog niet afgerond. Komt nog een laatste facet van de wedergeboorte. En dat is het ontvangen van het eeuwige leven. En dat lezen we in de laatste twee versen van dit gedeelte. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Jezus spreekt nu over het eeuwige leven. Het eeuwige leven is de vrucht van de wedergeboorte. Als je opnieuw geboren bent, heb je een nieuwe natuur. En dus een nieuw leven. En dat leven is eeuwig leven. En Jezus, denk, Nicodemus zal dat toen niet begrepen. Ik denk niemand in zijn omgeving. Want Jezus profeteerde over wat er op korte termijn met hem ging gebeuren. Maar hij haalt hier nummer 21 vers 9, 4 tot 9. Waar Israël weer eens aan het klagen is. Dat ze zoveel voorzieningen van God hebben gehad. Ze zijn weer aan het klagen omdat ze geen water hebben. En omdat ze het manna zat zijn. Ze hebben weer geen vertrouwen op hun voorziener. Voor mij onbegrijpelijk, maar ik begrijp het wel als je denkt vanuit die oude natuur. Ze konden gewoon niet anders. En God stond giftige slangen die hen beten en vele stierven. En nu beseften ze dat dit van God uitging. Deze straf. En ze beleden hun zonde tegen Mozes en tegen de Heer. En toen moest Mozes een koperen slang maken en die op die paal vastzetten. En iedereen die gebeten was, moest naar die slang kijken. In vertrouwen. En de belofte was, wanneer je naar die slang kijkt, in vertrouwen, dan blijf je leven. Nou, een prachtig beeld van Jezus. We willen nog scherper hebben dan dat. Jezus ging voor ons ook aan een kruishout. Ging aan een paal. En alleen door te kijken wat hij voor ons gedaan heeft. Alleen door op hem te zien. Dus alleen maar door op hem te zien en te vertrouwen dat hij dat voor jou gedaan heeft. Voor mij gedaan heeft, dan ontvang je eeuwig leven. Dat is de uitleg voor mij dan van dit gedeelte. Ik wil twee heel belangrijke kanttekeningen erbij zetten. De eerste is, het is altijd Gods initiatief. Het is zijn werk. Hij openbaart zich aan ons. Het tweede is, het is heel belangrijk om op te zien. Als je geboren wordt, net als bij een natuurlijke geboorte, ben je een baby. Het is het startpunt van je leven. Je bent een pasgeboren baby. Je alles nog moet leren en moet groeien. Je wordt niet volmaakt geboren. Je weet nog helemaal niks. Maar wordt wel van. Het enige wat er van je verwacht wordt, is dat je groeit en je ontwikkelt. En daar staat in de Bijbel ook vol van. God verlangt onze heiliging. Dat we in het proces zitten, in het groeien in hem. Daarom is discipelschap zo belangrijk. Leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Dus heiliging en vruchtdraging. Samenvatting van dit gedeelte. Om deel te kunnen uitmaken van het koninkrijk van God, moeten we opnieuw geboren worden. En daar is vooral het besef van, jongens, onze natuur is zo verschrikkelijk verdorven. Echt. En dat is ook belangrijk, want ik ben ook tegenwoordig wel bezig. Hoe ga ik nou met de mensen om me heen om het evangelie te vertellen, te brengen? Hè? Ik had een poosje geleden ook, was ik met iemand aan het wandelen in het park. En dan kwamen we ook op het geloof en zeiden, ja, maar ik heb helemaal niet van die verschrikkelijke dingen gedaan in mijn leven, weet je wel. Dus komt wel goed met mij. Dat is zoals mensen denken. Maar ze moeten doordrongen zijn, dat was ik ook niet. Je moet doordrongen zijn van je verschrikkelijk slechte natuur. He? Je hebt hem nodig. Dus ze moeten opnieuw geboren worden. Dus opnieuw geboren worden is het ontvangen van een nieuwe natuur. En een nieuwe kracht door de werking van Gods geest in jou. Waardoor je tot in geloof tot nieuw leven komt. Je kunt Jezus er gewoon om vragen. Net zoals Nicodemus, die ging naar Jezus toe met zijn vragen. Het is een morele transformatie van je leven die op geen enkele andere manier kan plaatsvinden. Op geen enkele andere manier. Niet door werken, nergens door. Alleen door metamorfose. Niet meer zelfgericht, maar Jezus volgen. Zie in geloof op Jezus. Ontvang die nieuwe natuur, de goddelijke natuur, en word deel van het koninkrijk van God. En je ontvangt eeuwig leven. Ik dacht eerst dat ik misschien met de tijd wat in de knel kon te zitten, maar ik wil nog een ander. Voor mij spreekt de natuur net zo hard als de Bijbel, weet je dat? Ik sta soms helemaal verbaasd van de dingen die ik in de natuur zie. En in dit opzicht moet ik denken aan de rups tot een vlinder. De rups staat voor de mens in zijn natuurlijke wereld die gewoon daar in zijn omgeving, in zijn heel beperkte omgeving. Eten, 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 eten. Hebben, 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 hebben. Helemaal op zichzelf gericht. En op een of andere manier, wat er gebeurt in zijn natuur. Het is genoeg. Ik ga ergens aan een takje hangen. Ik ga mezelf helemaal opsluiten. Hij gaat als het ware dood. Hij maakt zijn eigen grafkist. En verdwijnt er helemaal in. En na verloop van tijd komt daar die vlinder uit. Een totaal ander beest. Helemaal niet meer aan de grond geboren. Zo vrolijk. Zo vol kleuren. Zo vol blijdschap. Zo vol vreugde. Zo'n beestje rondfladdert. Dat is wat God ook door de natuur tegen mij zegt. Van, dat wil ik je geven. Weet je. Leven vanuit die nieuwe natuur in mij. Heerlijk in blijdschap en vreugde. Zo spreekt God heel veel. En een heleboel andere dingen ook. Jezus gebruikt het niet voor niks. Gewoon de natuur. Het is dezelfde auteur. Hè? Ik wil nu eindigen. Ik heb een vraag aan jullie. Echt een serieuze vraag. Onderzoek jezelf of je opnieuw geboren bent. Paulus zegt in 2 Korinthe 13 vers 5. Onderzoek uzelf of je in het geloof bent. Beproef uzelf. En weet je wat? Je kunt vaststellen dat je wedergeboren bent. Dat zie je in je leven. Echt, heb je een ander niet voor nodig. Dat kun je zelf zien. Je kunt de kenmerken van het geestelijk leven in jezelf ontdekken. Betrek ik Jezus gewoon in de dingen waar ik mee bezig ben? Vertrouw ik werkelijk op hem of val ik toch weer terug op mijn eigen middelen? Heb ik strijd met zonde? En dat bedoelen we dus echt positief. Hè? Dus zonder besef dat je denkt, Heer, dat had ik zo niet moeten doen. Dat is niet uw plan. Dat is iets wat me fel overkomt. Zo moet ik niet reageren. Weet je wel. Heer, dan ga ik naar hem toe. Heer, help mij. Dit is niet uw wil. Ik wil u verheerlijken in mijn lichaam. En vergeef mij. En dan mag ik gewoon weer verder leven. Met die les in mijn achterhoofd. Met die groei. Verlang ik naar God. Zoek ik naar zijn woord. En dan met name groei ik. Zie ik de ontwikkeling van de vrucht in mijn leven. De vrucht van de Heilige Geest. Liefde, blijdschap, vreugde. Of, had ik al gehad, vrede. Ja, liefde, blijdschap, vrede. Geduld, vriendelijkheid, goedheid. Geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En ik ben de laatste tijd nogal veel bezig met liefhebben. Weet je wel? De ander echt liefhebben. Hebben jullie lief? Kunnen jullie helpen opbouwen? Maar ik wil ook de mensen om mij heen liefhebben. En ik denk door wat ik nu hierin gelezen heb, ontdek ik van, ik had er zelf eigenlijk geen besef van, waarom heb ik u nou zo hard nodig, Heer? Waarom heb ik u zo hard nodig? En zo is de ander ook, dat je met hem in gesprek kunt gaan en hem kunt laten zien, joh, je hebt Jezus zo verschrikkelijk hard nodig. Je hebt hem zo hard nodig. Alleen al om het feit dat je God niet erkent. Dat is een van de verschrikkelijkste dingen die ieder mens doet. Weet je? Je erkent God niet. Dat is een van de diepste zonden. Alleen al om daarover met iemand van, herken je wel dat God dit alles gemaakt heeft? Weet je? En hij wil daarvoor gewoon geëerd worden en gerespecteerd worden. Maar dan begin ik weer een heel andere preek. Dat is niet de bedoeling. Dus, onderzoek jezelf. Alsjeblieft, ga bij jezelf na. Zie ik, hoor ik Gods stem, ervaar ik God in mijn leven. Dan wil ik zo bidden voor jullie. Heer, ik geloof dat u deze boodschap zo op mijn hart gelegd hebt. Om dit vanmorgen zo te mogen brengen, Heer. En zoals u zegt, Heer, in Titus 3 vers 8, deze boodschap is betrouwbaar. En ik heb geprobeerd vanmorgen met overtuiging aan mijn broers en zussen te brengen, Heer. Met overtuiging, maar ik kan niemand overtuigen. Dat kunt u alleen, Heer Jezus. Dat kunt u alleen, Heilige Geest. Werk door in de harten, dat we het mee mogen nemen, ermee aan de slag mogen gaan. Erover nadenken, niet als een druk, maar gewoon in ontspanning met u. Gewoon, Heer, ik wil met u leven. Ik houd van u, omdat ik gezien ben hoe mooi u bent. Wat u gedaan heeft voor mij. Ik wil leven met u, Heer. Ga uw gang in mij. Ga uw gang en ontwikkel uw vrucht in mijn leven, Heer Jezus. Amen.